Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Welkom bij deel 2 van de CryptoCast 317. Dit is het podcastgedeelte. In 317a hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. En nu gaan we praten over de wereld van het crypto-durfkapitaal met Balder Bomans. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Chief Investment Officer bij Maven 11. En mijn co-host is Bert Slachter. Hoi.
Hey.
Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Ja, Walter, je was eerder hier bij ons in februari 23, volgens mij. Dus voor de luisteraars die het niet meer precies weten, wat doet Maven 11?
Ja, dankjewel voor de invite in ieder geval weer. Inderdaad, meer dan een jaartje geleden. Leuk om te zien dat we ook even in een hele andere markt zitten dan een jaar geleden. Maar daar gaan we zo meteen voldoende over uitleggen.
Reken maar. Ja.
Maven 11 is eigenlijk begonnen als venture capital investeerder terug in 2017. Dat was natuurlijk een hele andere markt toen. Toen was het natuurlijk heel veel, het was natuurlijk veel te veel hype. Maar ook de deals die plaatsvonden, vonden plaats via ICO-platformen. Die markt is langzaam getransformeerd naar wat je nu eigenlijk meer het traditionele venture capital, oftewel teams vinden die oplossingen bouwen in de verschillende domeinen. Infrastructuur, decentralized finance, gaming, daar zien we natuurlijk voorbij komen. En die teams willen wij heel erg vroeg backen. Dus noem je eigenlijk een early stage pre-seed seed investeerder. Dat is een internationaal domein. Er is natuurlijk hier en daar zeker wat activiteit in Nederland en gelukkig steeds meer in Europa. Maar als je even door de portfolio's heen kijkt, dan zit denk ik 60% van de exposure in de US. En hebben we denk ik over de afgelopen 7, 8 jaar ongeveer 100 portfolio companies, 100 teams gebackt via de verschillende fondsen die we opgehaald hebben.
Ja, en waar haal je geld op? Wie zijn de VC's die jou vol met geld.
Ja, dus de VC's geven ons geen geld. Wij zijn de VC. Ja, dat is best een leuke evolutie. Dus als je terugkijkt in 2017, denk ik, bestond ons klantenbestand misschien een beetje een lelijke naam, sorry. Ja. Voornamelijk uit family office die heel erg vooruit keken.
Hoe noem je dat dan? Geldschieters of zo?
Ja,
investeerders.
Gewoon investeerders. Ja, liquidity providers. LPs noem je dat eigenlijk.
Ja.
En liquidity partners. En toen, dus dat waren echt de vooruitstrevende kleine family offices, over het algemeen tech-investeerders die natuurlijk zagen, er komt een nieuwe evolutie aan. Ik begrijp niet alles, maar ik heb wel het gevoel dat ik hier exposure aan moet hebben. Dan 2021 als tweede fonds, dat was echt wel een stukje institutioneler. Dan hebben we het over fund of funds. Dus dat zijn eigenlijk fundmanagers die zeggen, je wil exposure aan deze industrie hebben, maar je wil de managerselectie eruit halen. Dus die zeggen, ik bouw een portfolio met 10 verschillende fondsen, waardoor ik een spreiding heb over de industrie heen, maar dat het idiosyncratische risico van één single manager niet zo groot is. Dus dat zie je natuurlijk echt voorbij komen.
En dan hoeven ze zelfs ook geen selectie te doen van die projecten.
Nee, dat doen wij dus allemaal. Ja, dus zij doen een managerselectie eigenlijk. Ja. Hè? En dat is echt wel, over het algemeen vinden mensen dat een fijne exposure. En nu zijn we het derde fonds aan het ophalen en bijna aan het sluiten. En zien we wel ook dat die stap nog institutioneler wordt. Dus nu zijn we inderdaad met, noem het endowment fondsen in de US aan het praten. Dus grotere internationale investeerders die over het algemeen aan tafel zitten.
Want wie zijn dan weer de investeerders in zo'n fund of funds? En dat zijn, neem ik aan, ook gewoon weer vermogende.
Dat is ongeveer hetzelfde, denk ik.
Er zit alleen een schakeltje tussen.
Ja, precies. Dus het schakeltje tussen heeft dus echt met die managerselectie te maken. Dat is denk ik echt toegevoegde waarde van een fund of fund. En mensen die een fund of fund soms doen, die sluiten soms ook bij ons aan, omdat ze natuurlijk leuk vinden om in een Amsterdamse club exposure te hebben. Wij nemen de telefoon op, ze zitten vaak in Nederland, et cetera. Dus er zijn natuurlijk wat andere voordelen.
Is ook een soort om de grens, vanaf een bepaald bedrag mag ik investeren in jullie fonds?
Ja, dat is er zeker.
En hoeveel is die
bij ons is dat vanaf 500.000.
Oké, precies. Ja, maar even ook voor de luisteraar. Want het zijn dus een family office. Dat is dus een familiekantoor. Hè? Dat is, die beheert het vermogen van familie of families. Dus we hebben het hier over het algemeen over vermogende mensen, partijen die investeren.
In. Ja, die denk ik. En wat ik net al zei. Hè, dus echt vooruitstrevend was 2017. 2021 was natuurlijk al wat meer geaccepteerd. En nu zien we natuurlijk op basis van de ETF's, flows, dingen. Het wordt echt geïnstitutionaliseerd.
Maar dan zeg je dus eigenlijk dat je naar steeds grotere partijen gaat.
Ja, kijk. Begrijp me niet verkeerd. We zijn natuurlijk super blij met onze LP-base die ons vanaf het begin gebackt heeft. Volgens mij hebben we het ook goed voor hun gedaan. Dus we zijn denk ik aan twee kanten blij. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je natuurlijk lange termijn een company aan het bouwen zijn, wat wij aan het doen zijn, dan, ja, dan moet je op bepaalde size kunnen rekenen op door de verloop van tijd. En het volgende fonds is fonds 4. Dus we zijn natuurlijk wel bezig. Oké, als wij dus dit soort partijen aansluiten voor de lange termijn en dingen gaan goed en verwachten dat dingen goed gaan, dan zullen zij ook in staat zijn om eventueel dan weer eventueel kapitaal te gaan verstrekken aan ons.
Ja.
Wacht, dat fonds 4 groter wordt dan 3?
Nee, dat is een leuke vraag trouwens.
De eerste twee keer was in de orde van 100 miljoen. Hè,
nee, dus het eerste fonds was echt hoe vaak met managers. Hè, je krijgt wat kleiner kapitaal. Je moet laten zien dat je in staat bent om deals te vinden, om performance te genereren, om de juiste dingen te doen. Dus dat was de kleine fonds, dat was 14. Het tweede fonds was 120. En het derde fonds zal om maar daarbij hetzelfde zijn. Ja. En terug naar jouw vraag, dat is best een leuke. Kijk, wij zijn een early stage investeerder. Dat betekent echt pre-seed seed. In crypto betekent dat dan wel dat waarderingen all over zijn. Dus ik denk als je natuurlijk in normaal venture capital kijkt, dan zeg je een pre-seed seed is tussen de 5 en 15 miljoen euro. Ik noem even een bedrag. Maar als je een infrastructuur in crypto backt, dan kunnen we het al hebben in een seed fase over een waardering tussen de 180 en 120 miljoen. Dat is een heel, heel ander spectrum. Veel meer kapitaal aanwezig. Veel meer concurrentie om in de deal te komen. En ook het vergezicht van dit soort projecten, wat het eventueel waard kan worden. Ethereum vandaag de dag is volgens mij 450 miljard waard. Ik zeg niet dat wij meteen een nieuwe Ethereum vinden, maar het geeft even de dimensie aan van de markt. En daarom is denk ik die 100, 120 is voor ons een belangrijk getal, want dat stelt ons in staat. We hebben een investeringsperiode van 5 jaar om zoveel deals te kunnen doen, maar wel de kwaliteit te kunnen behouden. Dus als je meer gaat ophalen, moet je naar beneden in kwaliteit, of je bent niet meer in staat om
op die concessies doen.
Moet je concessies doen, hè? Dus als je dat wel uitrekent.
Krijg je niet weggezet eigenlijk.
Nou, wij doen dus dan ongeveer 15 tot 20 deals per jaar, afhankelijk of we in de boer of beermarkt zitten. Nou, daarvoor selecteren of zien we waarschijnlijk wel tussen de 2.500 en 3.000 projecten. Dus moet je voorstellen we hebben best wel due diligence power zitten met een heel team. En uiteindelijk die investeren dus in een kleine 1% van alles wat we ongeveer tegenkomen. Dus als je meer gaat ophalen, dan moet je een veel groter team inzetten. Of je moet omlaag in kwaliteit. Dat is gewoon enige.
Want hoe doen de grote Amerikaanse boys dat dan? A16Z Paradigm, die 2 miljard plus ophalen voor.
Ja, die zitten wat even later op. Die doen af en toe zo'n PCC deal, maar die sluiten eigenlijk later aan. Dus wij zijn eigenlijk.
Dus dan hoef je ook minder te onderzoeken.
Dan staat er al veel meer. Er is een testnet of er is een mainnet. Misschien zijn er al gebruikers. Ja. Hebben misschien al tractie. Laten we Monet nemen. Dat is Parallelization of de EVM. Daar gaan we niet op induiken. Maar dat is een project dat 2 jaar geleden gestart is. Dat handelt nu al op een 2 miljard waardering. Voordat het op de markt is zelfs. En dat zijn dan de fases waar dit soort grotere fondsen zeggen. Oké, nu willen we exposure krijgen. Want dan heb je misschien ben je in staat geweest om een team te bouwen. Er zitten 30, 35 man. Je hebt eerder funding opgehaald. En je technologie is op zo'n manier doorontwikkeld. Dat je kan aantonen. Ja. Wacht even, we hebben iets gevonden wat werkt. En wij sluiten eigenlijk zo vroeg aan dat veel van dit soort dingen nog onzeker zijn. Daarvoor krijgen we terug natuurlijk een veel hoger returnprofiel. Dus dat is het mooie.
Maar wat voor criteria selecteer je dan?
Het ligt natuurlijk heel erg aan de propositie die er ligt. Hè? Dus als je het hebt over iemand gaat een nieuwe Ethereum bouwen.
Dan eigenlijk alleen maar de founder om naar te kijken.
Dus het is sowieso founder-driven. Founder selectie is denk ik 90% van wat we doen. Ja. Maar die founder heeft ook verschillende karakteristieken nodig. Want als jij een gaming platform gaat lanceren, dan moet het natuurlijk ook leuk dat je technologie kan bouwen. Maar er moet ook een jongen zijn die heel erg goed de go-to-market en de business development begrijpt. Want dat is misschien veel belangrijker bij een applicatiedomein. Als we het hebben over infrastructuur, ik noem even weer dat nieuwe Ethereum voorbeeld, dan moet je natuurlijk krijgen. Hebben naar founders die super technisch zijn, de meest complexe
ook mensen kennen en zo. En
ja, goed begrijpen. Hebben, eigenlijk met alle researchers in de industrie praten, van Paradigm, de A16Z tot de verschillende andere research die er zijn. En vanuit daar dat concept weer hele complexe dingen op te lossen. Dus het hangt heel erg af wat voor een type investering we voor ons hebben.
Ja, want even voor de luisteraar. Dus je hebt een aantal rondes altijd bij bedrijven die gebouwd worden. En de seed round, dat is vaak waar het traditioneel begint. Dan heb je eigenlijk nog een idee. Je hebt een team.
Ik hoor iets bouwen. Pre-seed.
En pre-seed, dan zit je nog vaak zelfs voordat het team is samengesteld.
Ja, dat doen we eigenlijk. Zeker onze voorwaarde dat er een team geformeerd is. Dat er een duidelijk idee is. Misschien hebben ze al de eerste code neergezet op GitHub. En vanaf daar sluiten we aan op basis van die idee en het vergezicht. We komen ook soms als founders tegen. Hebben we 3 keer gedaan, denk ik. Vooral in fonds 2. Dat we founders niet zo talentvol is. Dat we eigenlijk zeggen, oké, we doen de pre-seed. Maar we willen ook meteen een allocatie in de seed. En dan bespreken we een percentage over af. Maar dan moet je echt extreem talentvol zijn.
En dan heb je na de seed heb je vaak round A, B enzovoort. Naar een soort van beursgang toe in het traditionele domein. En round A, de ronde A, die is dan om al werkend product te laten groeien. En dat is vaak het punt dat jullie niet meer meedoen.
Nee, we doen ook rondes A. Dat doen we ook voor ongeveer 20% vanuit de fondsen. Dat zit vooral in het domein dat we kijk, het beweegt zo snel, deze industrie. En ontslipt ons ook wel eens een keertje wat we iets niet op tijd
gezien
hebben.
Dit is briljant, die wil ik toch meedoen, zoiets.
Ja, en dan zien we eigenlijk, oké, wacht even, dit begint echt een winnaar in het domein te worden. Ja. En dan doen we vaak in Series A, dan doen we ook een veel groter ticket. Hè, want we zijn op zoek naar wat we noemen network ownership. Hè. Dus normaal koop je natuurlijk een percentage van de equity. Wij kopen een percentage van het netwerk. Dus we hebben altijd een ownership target tussen de 1 en 5%. Eén Series A's, maar en anders in seed zijn we vaak 3 tot 5% van het netwerk.
Oké, okay, cool.
Ja, we hadden het daarnet al over het verschil tussen de markt toen jij hier de vorige keer was, februari 23, en nu. Ja, leg maar uit wat jij zelf voor verschillen constateert.
Ja, het is, ik denk dat iedereen is één keer weer een supergoeie belegger in deze tijden, hè, zoals het altijd gaat. Dus ja, crypto beleggen is heel goed in zijn vak.
Als je Bert ook.
Bert is zelfs een goede belegger. Ja, dat is een mooie. Dus dat is natuurlijk interessant aan het cyclische van crypto. Hè. Het gaat heel hard omlaag, maar ook heel hard omhoog. We weten allemaal, denk ik, wat er gebeurd is met de ETF's de afgelopen tijd. Waarschijnlijk hebben we het zojuist al besproken, maar die inflows zijn natuurlijk ongekend. Een van de meest succesvolle ETF-launches die we ooit gezien hebben. Los van even het GBTC-verhaal, wat natuurlijk een beetje een single case is.
Grayscale.
Ja, Grayscale. Dus een heel andere markt. Toen wij de laatste keer zaten, was FTX net imploded. We zaten nog de scherven op te rapen met elkaar.
We wisten niet eens of we de bodem al echt gezien hadden.
Nee, het was echt de vraag was, wie gaat nu liquideren? Toen kwamen natuurlijk al die lenders er nog achteraan. Toen heb ik de BlockFi, de Genesis, etc. zijn natuurlijk allemaal achteraan gekomen. Ja, VSC was daarvoor. Binance onderzocht. Dus het is, er is veel rommel opgeruimd, om het zo te zeggen.
Zo zei jij dat toen ook. Hè? Er moet nog zoveel rommel opgeruimd worden. Herinner ik me nog.
Zeker. Dus pijnlijke fase voor de industrie. Maar waar wij natuurlijk zitten, zijn we natuurlijk op zoek naar kwaliteitsfounders op de juiste waardering om te zorgen dat het in ons returnprofiel vast. Dan zijn beermarkten, zoals we die de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar hebben gezien, voor ons perfect. Dus we hebben veel kapitaal gedeployed. Wat je eigenlijk over wel, misschien wel leuk is om te vertellen, wat wel een nadeel is, wat je over het algemeen ziet, dat in die beermarkten de kwaliteit van founders ook best wel omlaag gaat. En dat heeft in onze ogen te maken met het feit dat als je echt een goede founder bent, dan ben je in staat om ook te begrijpen, oké, de markt zit nu in deze fase, dus ik heb in 2021 of het staartje van of het begin van 2022 waarschijnlijk al een Series A of een seed gedaan waarin ik 5 tot 25 miljoen heb opgehaald, waardoor ik mijn bedrijf 4 jaar lang financier. En de mensen die dat niet in staat hebben gekregen, die staan natuurlijk onder druk om nieuwe financiering op te gaan halen en krijgen dat dan vaak niet voor elkaar, omdat het idee niet goed genoeg was. Er is geen tractie plaatsgevonden. De founders zijn waarschijnlijk niet goed genoeg. Dus
maar dat geldt voor opvolging. Dus als je een pre-seed hebt, iemand die een idee heeft, die kan wel bovenkomen.
Ja, het geldt voor allebei. Maar het is natuurlijk ook zo dat deze industrie natuurlijk heel veel mensen aantrekt op het moment dat er een boom market is. Dus in de boom market praten wij, denk ik, elke week zeker 2 keer met een Amazon-engineer, met een Google-engineer.
Dus zeggen, onder die omstandigheden zit er veel meer kaf tussen het koren. Want iedereen vindt dat hij een genie is. Want hij heeft net wat Solana gekocht.
Precies,
of iets dergelijks.
Dus, en iedereen is een genie en wil een founder zijn, hè? Want het founder is natuurlijk een interessante propositie.
Maar dan is het nu dus toch voor jou veel lastiger dan een jaar geleden?
Ja, dus dat zeg ik ook.
Okay,
dus afgelopen jaar was leuk investeren. Het enige wat ik als kanttekening was, dat we wel zien dat de kwaliteit van founders in deze fases over het algemeen wel hoger is. En dat misschien ook wel leuk om te stellen wat echt de DNA is bij ons, om het zo maar even te zeggen. Is, we komen inderdaad natuurlijk constant hele talentvolle engineers en businessmensen tegen. Maar wij zien echt wel, als we door het portfolio heen kijken, dat mensen die al 5, 6 jaar actief zijn in de industrie, een beermarkt hebben meegemaakt, gecommitteerd zijn gebleven, misschien een keer een vorige start-up hebben gehad, maar dat is niet geslaagd en dan opnieuw met een idee komen. Dat zijn vaak de founders waar wij warm van worden. Want denk ik, oké, dan begrijp je het ritme van deze industrie. Er zit gewoon veel pijn bij heel veel companies in die beermarkten. Nou, we noemden net een paar grote huizen, maar in start-up scene is het natuurlijk nog groter slagveld geweest, omdat ze geen herfinanciering hebben opgehaald. En mensen die daardoor heen komen en dan opnieuw een goed idee komen, dat zijn denk ik de founders die de grit hebben om door te gaan. Ook in de volgende beermarkt, die er waarschijnlijk ook weer onvermijdelijk aankomt. Dat misschien dat nu vroeg klinkt met waar we nu staan. Maar ook dan moeten die mensen gemotiveerd zijn en begrijpen dat ze gemotiveerd zijn en aan het product en project blijven werken.
Ja, in november, afgelopen november, schreef het FD over jullie nieuwe fonds. Dat ging toen over 100 miljoen. Hebben we het dan over het derde fonds?
Ja, hebben we het over het derde fonds.
Ja. Klopt. Oké, hoe staat het daar nu mee?
Ja, heel goed. We gaan mid-april sluiten. En de 100 miljoen hebben we ongeveer bereikt. Beter nog, ik denk dat we er wel redelijk overheen zullen gaan. Maar dat gaat zeer voortvarend, ja.
Ja, dat is dus het geld dat je hebt geworven.
Ja,
daar moet je nu dus...
Dat moeten we nu gaan
moet je nu kwijt.
Dus dat is een... dat is een leuke inderdaad. Ja. Dus ja, we zijn er natuurlijk veel over aan het praten intern. Maar uiteindelijk wat je net zei, het blijft een founderselectie. Dus we zullen altijd op zoek gaan naar kwalitatieve founders.
Ja.
Maar valuation discipline blijven is natuurlijk wel een thema aan het worden nu. Hè. Dus ja, er zullen ook momenten zijn dat er misschien een supergoede founder is. Maar dat wij gaan zeggen, oké, deze waardering past niet meer bij over hoe wij deze industrie zien ontwikkelen. En ook niet waar we denken misschien dat de pricing over 3-4 jaar staat. Dus dat moet allemaal wel bij elkaar kloppen. Maar over het algemeen, ja, de founderselectie blijft natuurlijk de grootste drijfveer voor ons. Dus die zullen we altijd blijven vinden.
En wat zijn nu de grootste problemen die de industrie op te lossen heeft? Wat vindt de industrie de grootste problemen die opgelost moeten worden?
Ja, we hebben de vorige keer natuurlijk ook uitgebreid volgens mij gepraat over schaalbaarheid. Nou, ik denk wel dat we op een punt zijn aanbeland dat we kunnen zeggen schaalbaarheid opgelost is. In die zin, Ethereum is natuurlijk mega decentralized, gaat naar een roll-up wereld. Hè. Dat noemen we modularity, of we gaan executie wegduwen van de base layer om te zorgen dat we blockchains kunnen bouwen die heel veel transacties per seconde aan kunnen, maar ook lage kosten kunnen faciliteren. De tegenpangen hangen daarvan is natuurlijk Solana, die zegt, wacht even, we gaan een infrastructuur of validatorstructuur bouwen die veel meer hardware requirements nodig heeft, waardoor we veel meer throughput kunnen faciliteren. En ook daar zien we natuurlijk wel dat ze echt wel mooie ontwikkeling hebben doorgaan, los even van de issues die natuurlijk geweest zijn rondom FTX. Is dat een mooi ecosysteem geworden en hebben ze ook echt verbeteringen aangebracht in die bottlenecks die ze eerder hadden. De schaalbaarheid, we noemen het even abundancy of blockspace. Ik denk dat we die fase aanbeland zijn.
Ben je het daarmee eens trouwens, Bert, dat de schaalbaarheid wel zo'n beetje geregeld is?
Nou, conceptueel wel. Alleen praktisch moet het nog wel uitwerken. Dus ik ben het ermee eens dat we inmiddels, kijk, vroeger, 5-6 jaar geleden ging het over de blockchain trilemma. Hè? Dat je zegt van als je één blockchain hebt, dan is het onmogelijk om tegelijkertijd security, decentralization en scalability te hebben. Je mag er twee kiezen en dan automatisch lever je in op de derde. En ik denk dat dat is doorbroken door te zeggen van we gaan met modularity werken. Want dan kun je op verschillende lagen, je kunt zeggen we hebben verschillende blockchains, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, noem maar op. En je hebt verschillende lagen waarin je, en elk van die plekken kun je een andere combinatie van eigenschappen kiezen, waardoor je zegt van nou, als je extreme security en decentralization wil, dan kun je daarheen. Geef je daar wat minder om, maar vind je de snelheid of de schaalbaarheid belangrijk, en dan kun je daarheen. En alles bij elkaar vormt dat een ecosysteem waarin voor elke combinatie van eisen een passende plek is.
Ja.
He, en dus is er abundance of blockspace. He, dus zeg maar dat zijn we wel aan het bouwen. He, dus ik begrijp als jij als VC 5 jaar in de toekomst leeft, he, want daar zijn jouw founders mee bezig, met dat bouwen, zeg je het is opgelost. Maar de mensen die nu het gebruiken zeggen van nou, ik zie nog allerlei schaalbaarheidsvraagstukken. Hè?
Ja,
en daar zitten we al aan het denken.
Dat zit in de pijplijn.
Ik vind 5 jaar echt te lang. Sorry, Bert. We denken een upgrade is natuurlijk net geweest. Dus we hebben blobs tegenwoordig. Dus dat heeft te maken met data beschikbaarheid voor roll-ups. Waar de executie dan heen gaat voor Ethereum. Dus dus je hebt wel gelijk. Het is in the works, laten we het zo zeggen. Maar ik denk wel dat we kunnen constateren dat dat we echt wel een omgeving aan het raken zijn. Dat executie zometeen voor een paar centjes of misschien minder dan een cent gaat plaatsvinden en dat er bijna geen bottlenecks meer zijn. En dat heeft waarschijnlijk nog inderdaad misschien 6 tot 12 nodig om echt tot wasdom te komen. Maar ik denk wel dat we daar, we zijn al aan het eind gekomen van wat we noemen de scalability teasers. Want ongeveer elke venture capital firm en iedereen wilde exposure aan infrastructuur. Dat is nog steeds heel interessant, want er zijn ook nog dingen zoals zero-knowledge technologieën die bij gaan dragen aan schaalbaarheid. Maar ik denk wel dat we echt richting het eind zijn van deze.
Maar dat dat was dus het probleem dat de vorige keer vooral speelde. En mijn vraag was, wat is het nu?
Ja, precies.
Daar werkte jij naartoe.
Ja, precies. Ja, dus en dan, ik denk, de tweede waar wij heel erg op gefocust zijn geweest als huis hier van de afgelopen periode is even de user experience. Hè. Dus als je natuurlijk leuk, we hebben, wat Bert net ook zei, we hebben CryptoKitties gehad. Blockchains functioneren niet meer. Moesten transacties doen van $100. Kregen DeFi Summer, was weer dezelfde situatie. Nou, dat begint nu eigenlijk wel tot een niveau te komen dat niet meer het geval is. En nu moeten we zorgen dat het gebruiken van die blockchains natuurlijk veel gebruiksvriendelijker wordt dan vandaag de dag is. Hè. Dus als ik vandaag mijn moeder vraag, kan je misschien een keer een wallet openen en een transactie doen? Zit ze met, weet je, dan kan ze natuurlijk een exchange gebruiken, maar dan ben je niet non-custodial. Dan moet ze misschien een eigen wallet openen en zit je met private keys. Dus er zijn nu al oplossingen en daar is natuurlijk die EIP rondom EIP 4844 volgens mij in mijn hoofd.
Account abstraction.
Account abstraction, die bedoelde ik, dankjewel Bert. Die is natuurlijk cruciaal geweest. Dus die stelt je in staat om bijvoorbeeld non-custodial wallets aan te bieden zonder dat je zelf de private key op moet slaan. En dat je bijvoorbeeld een applicatie kan gaan gebruiken, maar dat je dezelfde experience hebt als een e-mail login. Hè? Gewoon een login naam plus een paswoord. En dan beginnen we denk ik naar een niveau te komen dat veel meer mensen eigenlijk zometeen blockchains gaan gebruiken. Waarschijnlijk hebben ze het niet eens door dat ze een blockchain gebruiken. Dat wordt natuurlijk sowieso het geval.
Zou nog beter zijn. Ja.
Dat zou zeker nog beter zijn. Maar dat we dus van die private key, public key infrastructuur die vandaag de dag is, dat die eigenlijk onder de hoed komt en dat mensen gewoon comfortabel zijn om geld in een wallet te hebben, om een keer een NFT te kopen ergens, om een keer een aankoop te doen op een webstore zometeen. Maar allemaal op basis van het feit dat die user experience veel beter is en gemakkelijker is. En eigenlijk, ja, web 2 lijkt het een beetje een lelijk woord, maar dat is wel wat het is.
Ja. Ja, wat Account Abstraction bijvoorbeeld ook doet, is zorgen dat als je alleen maar dollars op je Ethereum rekening hebt staan, en je wil die versturen, dat je niet nog even Ether nodig hebt om de transactie fee te betalen. En je kan dan bijvoorbeeld daar straks met via Paymasters kun je ook de transactiekosten in een ander token voldoen.
In dollars.
Of in dollars. En dat zijn van die kleine dingetjes die drempels die weggehaald worden.
Ja,
zeg maar.
Ja, ook een leuke trend die je ziet. Dat zag ik laatst van de week toevallig voorbij komen. Is door dat modulaire denken dat je natuurlijk in verschillende virtual machines kan denken. En die mensen zijn virtual machines aan bouwen waar je gasless transactions krijgt. Dus je krijgt dan niet meer geconfronteerd met het feit dat je die native currency moet hebben. Een andere leuke van de Counter-Strike vind ik session keys. Hè. Dus stel je voor, je speelt een game. Dan moet ik bijvoorbeeld, laat zeggen, het is een strategic game. Moet ik elke keer dat ik een zet doe, moet ik een transactie doen. Hè, in de oude wereld, want het is transaction-based systems. En session keys, open je game eenmaal. En aan het einde sluit je alle moves en wordt gezet op de Ethereum blockchain. Ja. Dus dit soort hele belangrijke implementaties zijn nu aan het gebeuren.
Kijk, één ding wat ik dan wel in wil brengen. Hè? Dus als je zegt van oké, we gaan modulair werken en je gaat allerlei soorten chains pakken. Het kunnen ook roll-ups zijn. Een roll-up is ook gewoon een blockchain die settled naar Ethereum. En je gaat met account abstraction werken. Dan is er nog wel één vraagstuk. Namelijk, ik wil als gebruiker helemaal niet hoeven nadenken op welke chain mijn asset leeft. Of welke chain de applicatie leeft waar ik gebruik van wil maken. Stel dat ik dollars naar Ether wil wisselen. Ja, I don't care, man. Regel gewoon dat ik heb dollars en maak er Ether van.
Val
me daar niet mee lastig, weet je wel. Ja. En ik denk dat vraagstuk, hè, dat is eigenlijk het argument waarom ik zeg, joh, het duurt nog wel een paar jaar voordat het er echt is. Want dat is denk ik wat die schaalbaarheid afmaakt. Hè. Want nu gaat de schaalbaarheidsoplossing van modulair nog iets ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Want je moet nu nog meer weten over op welke chains, hè, en hoe bridge ik dat dan, hoe stuur ik dat dan. En daar, ik denk dat is wat we in de komende jaren met elkaar gaan oplossen, dit vraagstuk.
Ja, dus ik denk, dus dat noem je de fragmentatie, die ontstaat door het modulaire denken tussen verschillende execution layers. Kijk, er zijn er best wel dingen in de works. Circle is bezig met die Oracle en bridging solutions. Oftewel, dan moet je in staat stellen, ik heb een US dollar op Solana, een USDC op Solana. Dat is even de US dollar variant, alleen een digitaal of een blockchain. Die kan ik sturen naar Ethereum. Dat gaat zometeen seamless. Dan word je niet meer gevraagd om extra te signen. Een andere evolutie waar wij ook best wel wat in investeren zijn, noemen we intent-based architectures. Dat is best een nieuwe term, maar heel simpel is dat eigenlijk vandaag alles wat we doen is transactioneel gebaseerd. Dus inderdaad, ik heb die US dollar op Ethereum. Ik wil een NFT kopen op Solana. Dan moet ik dus eerst die US dollar porten naar Solana en dan kan ik daarna die NFT kopen. Of ik moet bijvoorbeeld naar Binance toe en dan kan ik zorgen dat ik mijn Solana USDC stuur naar de Solana blockchain om dan die NFT te kopen. Dus er zit liquiditeitspools waar je dan gebruik van moet maken.
Je moet eigenlijk zelf helemaal bedenken wat de route gaat zijn en de stappen. En dan moet je zelf wallets voor maken. Ja.
En wat leuk is, wat ik denk de beste uitleg is dat het is een beetje, je kan het vergelijkbaar met oké, ik moet om 6:30 morgens op Schiphol zijn met 6 man. In transaction based system moet je natuurlijk dan 17:45 de deur uit. Oh, wacht even, moet ik 1 of 2 taxis hebben? Is misschien ergens een busje te vinden? Oh nee, dat duurt even. Je moet vanzelf van tevoren rekenen. Oké, als het langer duurt om taxis te vinden, dan ga ik misschien te laat komen. Je moet afrekenen. Dus je moet alles zelf bedenken. En het intent based is eigenlijk dat je een desire hebt die ingevuld wordt. En die is heel simpel. Je hebt Uber en Lyft, even 2 ridesharing apps. Ik stuur tegelijkertijd de opdracht om 6:30 op Schiphol te zijn. Hij rekent uit voor mij. Is het een busje wat er moet komen? Of moet ik 2 taxis regelen? Wat is dan de goedkoopste prijs? Ja. En hoe laat moet ze voor de deur staan om te zorgen dat ik daar om 6:30 ben?
Klinkt dus veel beter.
Dus in dit noem je in dit ecosysteem noemen we dat solvers. Dat zijn eigenlijk market makers die aan de achterkant al die desires aan het vervullen zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld gewoon een frontend zometeen die zegt oké, ik wil als die prijs daar is op die NFT op Solana, terwijl ik mijn US dollar op Ethereum heb, dan wil ik hem op die prijs willen kopen. En op het moment dat die voorwaarden gehit worden, wordt dus die intent, die desire wordt voor je uitgevoerd door market makers en solvers aan de achterkant. En dit is in onze ogen een mega improvement op user experience. Want nu ga ik dus veel meer functionaliteit krijgen. En kan ik dus ook de beste pricing krijgen. Want nu als ik een applicatie gebruik op Ethereum, dan bepaalt die applicatie bepaalt de route die ik moet wandelen. En dat wil je helemaal niet. Want dat moet iemand anders voor je doen die daar gespecialiseerd in is. Oftewel de arbitragebaat.
Wat je nu net beschreef, is dat ook inderdaad een concreet voorbeeld van een van de dingen waar je geld in aan het steken bent?
Ja, zeker. Ja. Dus we zijn, dus hier worden nieuwe protocollen voor gebouwd die je soort als een soort laag boven Ethereum moet kunnen gaan zien. Of Ethereum met alle blockchains, waarin je dus die desires constant neerzet. Ja. Daar moeten weer applicaties op gebouwd worden. Maar dit wordt een veel betere user experience dan het transaction-based systeem wat we nu hebben. Dat gaat denk ik niet weg hoor. Maar ik denk dat er een soort meer bovenlaag overheen komt die de transaction-based systemen gaat gebruiken. We investeren inderdaad in een solver. We investeren in die protocollen eromheen. Dus wij zijn best wel wat kapitaal aan het investeren in dit domein.
Kijk, en dan krijg je dat je als gebruiker crypto kunt zien, of de crypto-infrastructuur, als één grote, wereldwijde, onafhankelijke infrastructuur. Ja. En wij als techneuten weten dat die zijn opgebouwd uit allerlei blockchains, dat er allerlei bridges tussen zijn, dat er allerlei roll-ups zijn die allerlei eigenschappen hebben. De gebruiker die geeft gewoon zijn desire, zijn wens, zijn probleem, zijn vraagstuk, geeft die door met bepaalde randvoorwaarden en ga dit maar op de beste manier voor mij oplossen.
En weet misschien helemaal niet meer dat er crypto bij te pas komt. Dat kan ook nog.
Nee, want dus, kijk, het zijn allemaal puzzelstukken. Hè? Van je hebt een intentie, maar je hebt ook een wallet die één wallet die allerlei soorten chains ondersteunt en zelf uitzoekt hoe je daarmee interacteert. Er zijn allerlei dingen voor nodig. Kijk, en dan krijg je een gebruikservaring. Inderdaad, wat je zegt, hè, een beetje het dat je moeder zegt, joh, ik doe eigenlijk nooit wat op internet, maar ze luistert Spotify en ze kijkt Netflix en ze WhatsApp,
Facebook.
Weet je wel?
Ja, mooi.
Weet je, dat effect, ja.
Ja, dat is een goede.
Ja, en dan, hoe noem je dat? Ubiquitous noemen ze dat in het Engels. Dat het alom tegenwoordig is, zonder dat je het beseft.
Ja.
Ja,
maar dat is vet. Ik vind dit voorbeeld zo mooi, omdat hier zitten dus allerlei dingen in. Dus als je naar jullie deelnemingen gaat kijken, zie je allerlei projecten. Zeg, wat is het nou? Ja, dat is dus een puzzelstukje in dit.
Ja, en dit is, kijk, we zijn hier echt vroeg in. Dus als je, wat we natuurlijk, we gaan natuurlijk veel naar die conferenties waar natuurlijk al die Ethereum en andere core engineers rondlopen. En ik denk vooral in Istanbul, daar was een EVE-conferentie in november, daar waren veel van onze jongens. Daar was dit intent-based domein was een van de hottest topics. Hè. We waren in Denver 2 weken geleden. Toen ging het alleen maar om modularity en eigen layer. Dat zijn natuurlijk de data availability layers die momenteel heel populair zijn. Dus je ziet dat we zijn hier denk ik vroeg in. Maar ja, wij hebben wel zo'n rotsvast vertrouwen in dat dit een domein is wat super interessant kan zijn voor de next wave of adoptie.
Nog een leuk voorbeeld van iets waar jullie mee bezig zijn op dit moment.
Ja, zoveel leuke dingen.
Ja, nee, maar pik er eens eentje uit. Die graag vertelt.
Ja,
die kijken. Makkelijk te vertellen is op de radio.
Ja, ik vind Renzo is een leuke, vind ik. Dat is een restaking protocol. Dus je hebt eigenlayer stelt je in staat om je Ethereum te storten. Die Ethereum te gebruiken als security voor het bootstrappen van nieuwe netwerken. En daar krijg je een vergoeding voor. Die hebben een soort cap daar neergezet. En er zijn allemaal andere protocollen omheen gekomen. Die zeggen, weet je wat, bij ons kan je dat ook wel steken. En dan gaan wij dat eventueel zometeen ook faciliteren. En dan krijg je dan wel een vergoeding voor in eigenlayer. Die jongens die vonden wij, even voor het eerst gesproken in oktober. Toen hebben ze gezien in Istanbul. Hele goede gasten. Ook 24/7 available. Alleen maar aan het werk. Echt op een missie. Dat zie je soms denk ik bij dit soort jongens. Dat voelden we heel erg sterk bij deze jongens. En die hebben volgens mij nu al bijna 2 miljard in Ethereum in het protocol zitten. Dus die groeien in 3 maanden tijd. Dus die groeien heel hard. Zorgen veel goed voor de security. Zijn natuurlijk heel erg bezig met security van dit soort zaken. Maar ja, dat is een van de teams waar we denken, die hebben echt goed geëxecuteerd in een hele korte tijd.
Ja. Iets wat zich erg opdringt de laatste tijd. We hadden het toevallig voordat we aan deze opname begonnen in de studio nog over memecoins. Hoe denk jij daarover?
Ja, ik,
is dat een kans?
Nee, dat moet je zelf bepalen. Dus dat ga ik hier niet zeggen in de show. Ik kijk er zo naar. Wij zijn er totaal niet mee bezig. Ik vond het vroeger een irritante distractie. Ben ik eerlijk in. Want weet je, we zijn de hele dag bezig met founders selecteren. Technologie backen. Zorgen dat het beter wordt. Zorgen dat het een ecosysteem is wat vooruit gaat. En wat beter wordt. En dit is natuurlijk een... volgens mij waren er zelfs Hitler coins op Solana afgelopen week. Dus dit is natuurlijk een uitwas die ook is ontstaan. Hoe ik er naar kijk is heel simpel. Het is eigenlijk een global staatsloterij. Dus mensen hebben natuurlijk een heel makkelijk lid worden van een exchange. Die dingen komen daar, die kunnen ze aanschaffen. Ze kunnen naar die blockchain, ze kunnen een wallet openen. En als je natuurlijk jong bent en je wil gokje wagen, dan is dit een prima speculatief middel. Je kan net zo goed naar het casino gaan. Maar zo in die categorie zie ik die. Er zijn denk ik wel een paar outliers waar er denk ik wat meer echt community omheen staat. Dus bijvoorbeeld bij Bored Apes had je op een gegeven moment een club gekocht in Miami. Daar kon je dan als member langs. Dus er zijn ook wel wat concepten. Dat is dan een NFT, is geen memecoin. Maar er zijn ook wat concepten die echt wel wat meer uitgroeien. Dat wat serieuzer dan alleen een memecoin online. Dus die zijn denk ik die vind ik dan nog zelf nog wel wat leuker. Maar Mimpoints is niet iets waar ik me heel erg veel mee bezig ga. Met
nee, ik vermoed dat ook eigenlijk al een beetje. Waar jullie wel bij betrokken zijn is Celestia.
Yes.
In welke van jullie rondes was dat?
Wij waren de allereerste investeerder terug in 2019. Dat was de seedronde. En toen de Series A hebben we gedaan met ons tweede fonds in 2021.
Ja, en die staat nu rond plek 50 op CoinMarketCap. Hoe gaat het daarmee? Wat vertel eens over de ontwikkeling daarvan.
Ja, leuk. Het gaat heel erg goed eigenlijk. Dus even terug naar wat ik denk Bert ook zojuist zei. Hè. Er zijn verschillende vormen van de schaalbaarheidsprobleem oplossen. En Celestia is de voorloper van wat we noemen modulariteit. Dus die zeggen eigenlijk, we zijn eigenlijk een base layer aan het bouwen die compleet decentralized is. En je moet eigenlijk zien, is een laag waar je gewoon de hele dag data op dumpt. Je hoeft alleen maar data op te dumpen. En die data die moet beschikbaar zijn voor roll-ups om te zorgen te garanderen dat de transacties op de juiste manier plaatsvinden. Oftewel, ik moet die data dump kunnen lezen. Ik moet die data van transacties vanuit mijn roll-up neer kunnen zetten. Dat moet zo goedkoop mogelijk gebeuren. En dat is natuurlijk waar zij echt compatibel zijn vergeleken met andere, wat we noemen data beschikbaarheidslagen. Die zijn vaak wat duurder. Vooral Ethereum heeft natuurlijk een soort layer 1 waar natuurlijk al heel veel dingen op gebeurt en heeft maar weinig ruimte om die data beschikbaarheid mogelijk te maken voor roll-ups, oftewel die executielagen. En dat is waar Celestia in gespecialiseerd is. Toen wij die investering deden, was het echt een heel novel concept. We hebben ook veel calls met ze gehad terug in 2019, heel veel domme vragen gesteld. Er zijn ook waanzinnige founders. Dus John Adler was bij Consensus. Hij is ook degene die als eerste de term roll-ups heeft geïntroduceerd. Toen hij in Consensus zat in 2018. Mustafa is degene die de paper heeft geschreven over data availability sampling. Dat is nogal een gecompliceerd concept. En dan is Ismail komt uit de Cosmos ecosysteem. Dus vandaag de dag zijn ze live. Ze zijn op mainnet gegaan inderdaad in oktober. Toen is ook de token gelanceerd. En zien we dus nu al heel veel vraag naar Celestia Data Availability. En wat hier leuk aan is, volgens mij was dat Mental was de eerste die live is gaan 15 december. En die hebben al, dat was volgens mij eind februari, 1,7 miljoen aan data availability kosten gespaard. Dus je moet je voorstellen, als ik een executielaag ben en er gaan applicaties op komen, dat wordt gewoon uiteindelijk doorgevoerd naar de eindgebruiker. Dus als ik natuurlijk heel veel kosten, ik ben 10, 20 miljoen per jaar kwijt aan data beschikbaarheid, oftewel het zorgen dat mijn rol op de juiste manier functioneert, dan wordt het doorgeprijsd aan de eindgebruiker. Als je daar natuurlijk 99% van af kan halen of 95%, dat betekent dat we applicaties kunnen gaan bouwen die nog goedkoper zijn voor de eindgebruiker. Dus dit is best wel een belangrijke evolutie in blockchains vanuit de kostenperspectief, maar ook vanuit de schaalbaarheidsperspectief.
En is er dan ook iets wat aan het marktaandeel van Ethereum gaat knagen of aan dat van Solana?
Het leuke is, ik denk wel dat ze in een bepaalde zin concurrerend zijn. Celestia is heel goed met heel veel Ethereum researchers en dat geldt ook voor Solana. Vorig jaar hebben we in Parijs hebben we Modular Summit georganiseerd. Met hun samen hebben we met z'n tweeën geco-host. Dat is een event geweest waar 1500 mensen zijn gekomen over 2 dagen tijd. Daar was Vitalik Buterin was Anatoly van Solana. Dus het is echt wel een ecosysteem waarin gewoon veel gediscussieerd werd en er veel mooie panels en speakers.
Dus ze zijn on speaking terms.
Dus ook meer dan, weet je. Uiteindelijk zijn dit allemaal mensen die pushing the envelope, weet je. Die proberen iets vooruit te duwen. En natuurlijk zit er een bepaald concurrerend element in. Maar dat is denk ik ook alleen maar goed, want anders komen we ook niet vooruit.
Ja, en hoe zijn jullie daar nu nog bij betrokken?
Ja, dus heel close. We zijn heel close met het Celestia team. Eén, omdat het een waanzinnig goede investering voor ons is geweest. Maar ook omdat we natuurlijk al heel vroeg hebben gevonden. En door de life cycle heen ook best wel wat dingen hebben gedaan, denk ik, die belangrijk zijn geweest voor de company. Om een idee te geven is dat 2021 voelden wij natuurlijk dat die markt wat beter begon te liggen. Dus je moet gaan fundraisen, want we vonden dat de ontwikkelingen misschien zo snel gingen als ze konden gaan. Daar heb je funding voor nodig. Zij waren best zuinig in die zin. Nederland zuinig, mag ik bijna wel zeggen. Ja. Betaalden ze zelf lage salarissen en vonden het even prima. We hebben er best hard op geduwd. En uiteindelijk hebben wij gewoon een dek in elkaar gezet voor ze. Volgens mij, en we hebben gezegd, volgens mij moet je hiermee langs gaan. Binnen 2 weken hadden ze een lead investeerder aan boord. En hebben ze toen een fundingronde gedaan op 70 miljoen. Dus we zijn heel close. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. En het zijn, ik vind het absoluut briljante mensen die dit soort dingen gebouwd
hebben. Ik zie een market cap van 15 miljard.
Ja, dat is inderdaad wat het is. Ja. Dus dat hebben ze supergoed gedaan. En nogmaals, ik denk echt dat het misschien is er wat iets te veel ingeprijsd. Het is altijd moeilijk om die pricing neer te leggen naast wat is nou de ontwikkeling geweest. Dan moet het nou 10, 15 of 20 zijn. Maar ik denk in de basis dat ik zie wat een tractie er ontstaan. Wat ze nu aan te bieden hebben aan roll-ups. En dat denk ik ook als de norm wordt geaccepteerd. Dat dit de weg naar schaalbaarheid is. Dat durf ik wel te zeggen in de industrie. Dan doen ze dat denk ik gewoon waanzinnig goed.
Ja. Wat is de rol eigenlijk van dat Celestia token in hun ecosysteem?
Hetzelfde als voor Ethereum. Je hebt gewoon gas nodig om data neer te zetten. Ja.
Betalen voor de data die je op zo'n punt data availability.
Ja, en we zijn bijvoorbeeld ook al aan het praten met een EVM roll-up die gebouwd wordt op Celestia. Die gaat waarschijnlijk Celestia ook als gas token gebruiken. Er zijn natuurlijk al wat meer dingen in de works. Er komt waarschijnlijk een EIP-achtige implementatie aan, 1559, hè, rondom het burnen van gebruik. Dus dat soort dingen zijn natuurlijk. We zijn natuurlijk heel vroeg in het ecosysteem nog, of heel vroeg in de lifecycle van het project Celestia. Dat soort dingen gaan natuurlijk allemaal langzaam aankomen.
En wat is jullie belang? Sorry, Bert, wil jij nog?
Nou ja, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat meer uitleg nog over hoe die modulariteit precies werkt.
Ja, okay.
voor de luisteraar. Want we hebben het over modular blockchains, je noemde data availability. Hè, en je had het over execution, wat dan plaatsvindt in de roll-ups. Dan heb je eigenlijk twee van de vier modularities heb je benoemd.
Ja.
Kan je dat eens uitleggen aan ons? Hoe wordt het nou? Want vroeger, laten we even zeggen, een monolithische blockchain, hè, zoals Solana of Ethereum, die vervult al die functies in zijn eentje.
Ja. Ja.
En we zeggen nu, weet je wat, we gaan dat eens ontbundelen. Ja. We gaan sommige dingen op de ene. En dan kun je zelf een soort van bij elkaar puzzelen wat je waarvoor gebruikt.
Ja, dus hoe je het echt heel simpel moet zien is dat er is een blockchain. Die heeft een sequencer, noemen we dat. Hè. Dus dat is even de blokbeelder, maar ook degene die de transacties valideert en
sequencer,
in de blok krijgt.
Suggereert dat het de volgorde bepaalt.
Ja, precies, ja. Dus er is hetzelfde type van blokbeelding. Alleen dat is wel iets meer centralized op een roll-up dan op een normale blockchain. En dat maakt je niet uit, want je zegt ik inherit de onderliggende security van de blockchain. Oftewel, ik namelijk post die data op Ethereum of Celestia. Door dat te doen heb je natuurlijk, dat is een proof-of-stake netwerk. Ethereum heeft vandaag de dag, volgens mij, wat zou het zijn, 30% gestaked van Ethereum.
Ja, 35%,
dus dat is ongeveer 120 miljard, hè, dus de onderliggende security. Dat wil je ook, want anders kan je natuurlijk niet garanderen dat die security ook op de roll-up aanwezig is. Dus je moet dat op de base layer neerzetten. Nou, Celestia doet dat hetzelfde als Ethereum. Waar Celestia en Ethereum anders zijn, dat Ethereum is ook wat je noemt een settlement layer, oftewel dat is waar de liquiditeit zit. Ik kan zeggen, ik moet van die liquiditeit gebruik maken. Dat biedt Celestia vandaag de dag niet aan. Dat gaan ze ook niet doen. Zij geloven niet dat die liquiditeit uiteindelijk bij de executielaag gaat zitten, ofwel de laag waar de applicaties opgebouwd gaan worden.
Dus de executielaag is daar draaien de applicaties, daar worden de berekeningen gedaan.
De eindgebruiker gebruikt een applicatie op een executielaag.
Ja.
En die executielaag die maakt gebruik van een consensus/data beschikbaarheidslaag. En daar betalen ze voor.
Jij noemt dat automatisch hetzelfde.
Ja.
Consensus en data availability, dat pak je bij elkaar.
Ja, omdat de consensus is natuurlijk, je moet ook weten dat die transacties in het verleden zijn plaatsvonden tot die assets op die wallet staan. Of op die adressen. En je moet die data beschikbaarheid hebben om aan te tonen dat die liveness naar die roll-up toe gaat.
En settlement laat je dan buiten beschouwing? In de zin van waar de fraudproofs moeten plaatsvinden?
Ja, dus dat heb je dan nodig om eventueel settlement te gaan valideren. En dat hangt een beetje af van wat voor roll-up je hebt. Hè. Dus Optimism had dat eerst nog niet. Die hebben dat zojuist geïmplementeerd. Arbitrum heeft dat wel. Dus die Arbitrum kan zeggen, ik wil de security van Ethereum. Ik wil de databeschikbaarheid van Celestia. Dat noem je de Blobstream hebben ze ontwikkeld. Ja. Dus je kan die databeschikbaarheid gebruiken. Security van Ethereum en executie is dan bij Arbitrum. Maar dat kan alleen als je fraudproofs hebt.
En verwacht je, want ik ben ook benieuwd, hè. We hebben het vaak over netwerkeffect. Hè?
Ja.
Netwerkeffect, dat is het verschijnsel dat er ongelooflijk veel verschillende soorten partijen allemaal betrokken zijn bij een bepaald protocol, bepaald netwerk. Hè? Ik bedoel, laten we zeggen TCP/IP, het internetprotocol, heeft een gigantisch netwerkeffect. Alle apparaten ter wereld ongeveer gebruiken dat protocol.
Ja, en als het netwerk groter wordt, dan wordt de waarde daarvan nog veel groter dan je eigenlijk zou verwachten.
Dat is de volgende redenering, maar ik wil het puur even over het netwerkeffect hebben. En Ethereum heeft een heel groot netwerkeffect in de zin van dat er ongelooflijk veel apps en apparaten en programmeurs en bouwers en bedrijven en wetgeving en whatever is allemaal rondom Ethereum. Zou dat niet ervoor zorgen dat Celestia en Ethereum op een of andere manier blijven samenwerken? Dat het elkaar niet uitsluit? Dat protocollen juist kiezen voor data availability, alright, gaan we doen bij Celestia of EigenDA of zo.
Ja.
Maar voor de specifiek voor de settlement willen we heel graag nog Ethereum.
Ja, kijk, ik denk dat er is ook een hele grote mate van loyaliteit naar die ecosystemen. Dus ik zie ook niet zomaar gebeuren dat een Arbitrum of een Optimist zegt, hey, we gaan morgen Celestia gebruiken. Nee joh, die zijn helemaal embedded in het Ethereum-ecosysteem. Ethereum-researchers zitten bij die teams. Dus dat zal niet zo gebeuren. Ik denk, op het moment dat er een punt komt waarin we zoveel tractie krijgen op die netwerken, dat we zo meteen 100, 200 miljoen betalen aan data availability, dan wordt het natuurlijk een pijnpunt. Dus dan zie ik op het moment, misschien zeggen we, jongens, misschien moeten we die infrastructuur eens iets anders in gaan regelen. Misschien kunnen we 10 miljoen daar betalen, terwijl we hier 200 betalen. En Ethereum ontwikkelt ook door. Dus het is ook, Celestia is in die zin ook een natural push voor Ethereum, om te zorgen dat zijn basislaag zo ontwikkeld wordt dat ze die nieuwe schaalbaarheid kunnen.
Ja, dat ze het aan kunnen. Ja.
Dus het is een mooi concurrerend effect. Tegelijkertijd denk ik wel dat er heel veel respect is tussen deze mensen over wat ze gedaan hebben voor de industrie at large. Vooral Mustafa, denk ik. En ja, dus ze zullen zeker samenwerken tot een bepaalde hoogte. Dus bijvoorbeeld Arbitrum heeft, je kan bespoke rollups lanceren via Nitro. En Nitro heeft Blobstream enabled. Oftewel, dan kan je de data availability van Celestia gebruiken. Dus dit soort partnerships zijn echt wel in de works. En we zien ook wel de eerste teams daarmee aan de slag gaan. Maar nogmaals, we zijn heel vroeg voor dit ecosysteem. Dus dat zal waarschijnlijk steeds meer gaan gebeuren.
Okay. Ja. Wat is op dit moment jullie belang in Celestia? Hebben jullie aandelen of hebben jullie een berg met tokens? Wat is precies jullie betrokkenheid financieel gebied?
Ja, dus toen wij aansloten hier waren we heel vroeg. Toen hebben we een als enige investeerder een aandeel gekocht in het bedrijf. Dus de rest kocht toen een wat je noemt een SAFTE, Simple Agreement for Future Tokens. Maar we hebben met best wel veel dingen geholpen, ook met incorporation, dat soort zaken. En dat is uiteindelijk omgezet naar tokens. Oftewel, we willen netwerk ownership hebben. Wij geloven dat er protocollen en applicaties gebouwd worden waarin de waarde van, of het succes van die protocollen applicaties, de waarde daarvan in de token terechtkomt. Dat is echt wel onze investeringsthesis. Dus ook hier hebben wij inderdaad tokens van het Celestia netwerk.
Ja, en hebben jullie een exit gepland? Hoe werkt dat?
We hebben zeker al een keer, dit is ook zo hard gaan, dit is qua waardering, dat we in een eerder stadium vorig jaar al een keer wat verkocht hebben aan een andere institutionele investeerder, een Amerikaanse investeerder. Klein.
Die koopt dan gewoon die tokens van jullie over?
Ja, die hebben toen deel van ons gekocht. En voor de rest zijn we eigenlijk momenteel heel erg happy met onze exposure. Zitten we ook nog vast, dus zal het ergens een keer gaan unlocken, ergens de komende jaren. En aan de hand daarvan zullen we een strategie gaan bouwen.
Dat is niet vastgelegd?
Dat is wel vastgelegd. Hoe wij vastzitten, dat is wel vastgelegd. En onze strategie, daar heeft nu niet zoveel zin. Want we kunnen er niet uit.
Nee.
Maar daar zijn we natuurlijk wel veel over in gesprek intern. Ja.
Hoe werkt het eigenlijk in de praktijk als je een gedeelte van je gelokte tokens verkoopt? Hoe ga je die dan bij een ander krijgen?
Ja, dat kan heel makkelijk. Dus dat is leuk trouwens. Dat is een hele grote markt, kan ik je vertellen. Dat is een markt waar wij niet zoveel op spelen. Vanwege de simpele reden dat wij vaak met founders werken en dat wij gewoon gezegd tegen elkaar, oké, we kijken elkaar aan en we gaan dit project, we gaan dit 6 jaar met elkaar doen. Hè? Dus we backen iemand per seed. Dan komt er een Series A, die moet nog technologie bouwen. Voordat er een mainnet plaatsvindt, is het vaak 2,5 jaar. En dan is er een soort lock-up plus vestingstructuur, wat, laat ik zeggen, ons aan die teams verbindt voor de komende 6 jaar. Wat een hele levende markt is dat heel veel mensen proberen in die deals te komen op basis van een reputatie of naam. En dan, als het project het goed doet in een bepaalde fase, dan op 50% discount die softs of agreements verkopen aan andere investeerders. Dat is een zeer levendig markt, zeer liquide ook, kan ik je vertellen. Dus er zijn veel mensen die hierop acteren en proberen dit soort contracten of te kopen of te verkopen. Het is iets waar wij niet heel actief in zijn en ook geen behoefte.
Maar wat koop je dan?
Koop je het contract over. Soms staan de tokens op een wallet. Er zijn ze gemint met het Genesis blok. En neem je de wallet over. Zeg je, koop gewoon de wallet van diegene. Dus je hebt verschillende structuren waarin het kan.
Soms heb je zo'n soort vesting contract. Ja, dus als je een beetje vrijkomt.
Ja, dus als je in het Genesis blok zit, dan krijg je die wallet en dan zal het na een jaar zal het vrijvallen. En dan krijg je of elke maand of elke dag krijg je een deel van je tokens. Dat hangt af van het onderliggende contract. Maar die contracten worden overgedragen en in sommige cases ook de wallets.
Maar je kunt niet zomaar de private keys geven. Dat heb jij ze ook nog?
Nee, dat kan niet. Nee, precies. Nee. Dus vaak liggen die dingen dan bij een custodian. En kan je natuurlijk bij de custodian kan je op naam overschrijven op basis van bepaalde voorwaarden. Ja.
Ja,
dus dat zijn natuurlijk externe. We doen natuurlijk niet meer self-custody in dit soort omgevingen. Je hebt allemaal grote custodians, Fireblocks, Coinbase, Bitco. Dat soort namen, daar liggen de meeste van die stukken.
Ja. Maar zo te horen ben jij bij dit soort projecten, niet speciaal Celestia, maar even met de helikopter erboven, ben je vrij intensief betrokken, hè, bij de ontwikkeling van een bedrijf, bij de founders en noem maar op. Toch als VC moet je op een keer afscheid nemen. Is dat dan moeilijk?
Nee, ik denk dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik denk dat impliciet begrijpt de overkant ook dat wij een investeerder zijn, dat we klanten hebben die een return verwachten. Vaak doen wij dan wel, hey jongens, we gaan misschien wat monetizen of we willen een keer wat verkopen. Soms sturen we ze een pingetje, we bellen ze even dat ze op de hoogte zijn. Maar ik denk dat mensen, als je natuurlijk...
Het raakt hun bedrijfsvoering normaal gesproken niet, neem ik aan.
Tenzij het natuurlijk een distressed situation is. En dan als je dan gaat zitten duwen en verkopen, dat wordt wel lelijk. Hè? Dus dan blijven wij vaak gewoon een beetje, laat ik zeggen, aan de zijkant staan. Hopen, gaan we vaak duwen op een beter proces. Maar we hebben daar echt nog totaal geen moeite mee gehad. In de zin dat ook de overkant begrijpt dat wij een investeerder zijn die op een gegeven moment wat te gelden moet maken voor onze beleggers. Dus ik denk dat het een wederzijds begrip is.
Ja. Kun je ook zeggen wat voor rendementen je tot nu toe hebt geboekt?
Nou, we praten niet zoveel over rendementen. Maar...
Nee, maar dat wou ik nou net wel even doen.
Ja, weet ik. Ja, maar dat gaan we niet doen. Dus ik, maar goed genoeg om de fonds 3 op te halen. Laten we daar maar op houden.
Ja, oké, duidelijk.
Maar vind ik het wel interessant. Ik bedoel, als je goed rendement haalt, is het natuurlijk een fantastische manier om ook je sales te doen. Zeg, jongens, kom bij ons. Kom bij Balder, want dan ja, kijk maar voor
ja, nee, we hebben natuurlijk een hele dataroom met al onze informatie, al onze investeringen, wat het tegenwoordig waard is voor fondsen 1, 2.
Dat mag je alleen maar zien als je...
Vertelt hij aan iedereen behalve aan de crypto-kant.
Hij ligt overal op straat. Nee, dus als we natuurlijk geïnteresseerd zijn, dan delen we dat natuurlijk met alle liefde. Maar ik denk niet dat het heel veel toegewaard is om dat hier in de podcast te melden.
Dus als je investeerder wil worden, dan...
Dan moet je gewoon met je portemonnee langs bij Balder. Dan
krijg het allemaal te horen.
Dan lukt dat wel.
Neem me niet maar aan mee van de leven.
Nee, goed. Alleen maar memecoins.
Precies, ja. Dogecoin kan je betalen.
Ja. Je hebt vorige keer ook het over Potion Labs gehad. Ja. Dat ging over derivaten op de blockchain.
Ja, leuke.
Hoe is het daarmee verder gegaan?
Ja, daar is het niet zo goed mee gegaan. We zijn gelukkig al even het ook wel eens mis.
Ook wel eens leuk om...
Ja, zeker. Geen enkel probleem. Wij hebben toen inderdaad investering gedaan in... dat was eigenlijk al 2,5 jaar geleden, gezien van vorig jaar. In een team wat on-chain derivaten wilde bouwen. Daar hebben ze 2 jaar research voor gedaan. Toen hebben ze uitgevonden eigenlijk dat de Black & Scholes formule niet goed werkte voor opties. Want er zit een grotere longtail in. Of een dikkere longtail, moet ik even zeggen. Toen wij spraken, hebben ze net die ronde afgerond voor... Toen hadden ze volgens mij 12 miljoen op voor zeg even een Series A voor de lancering. En waar deze jongens al langer mee struggelden. En wij waren ook hier heel close met ze. En dat is denk ik ook wat wij hanteren als model intern. Is dat we hebben natuurlijk geen equity. Hè? Dus we hebben geen ownership. We hebben geen zeggenschap, moet ik eigenlijk zeggen.
Okay.
Dus wij geloven heel erg in het soft governance model. En dat is echt wel belangrijk voor ons. Want als je natuurlijk dicht met de founder bent en de vaker telefoon opneemt en zorgt dat je luistert als ze het nodig hebben. Als gaat het over business zaken, maar ook over hiring. We doen bijvoorbeeld vaak heel vaak interviews voor founders. Ik klop het wel met mijn DNA van mijn company. Dus we zijn
gewoon sollicitatiegesprekken.
Ja, dat doen we voor een AI machine learning company hebben we dat best vaak. Heeft Matthijs dit vooral heel vaak gedaan. Ja. We proberen zoveel mogelijk voor ze te doen wat we kunnen. En als we het niet in huis hebben, dan gaan we het uitvinden voor ze. Dat is een beetje onze mentaliteit. En in dit geval hadden we dus hun dus gebackt. Heel erg enthousiast over het feit dat natuurlijk on-chain derivatives, on-chain opties, natuurlijk best wel een grote markt zou kunnen worden. Ik denk dat we 2 fouten hebben gemaakt in ons assessment. 1 is dat perpetual product wat we vandaag de dag kennen. Dat is natuurlijk een eeuwig lopende future. Veel succesvoller is gebleven en geweest in crypto dan in traditionele markten.
Een crypto innovatie, hè?
Dat is een echte crypto innovatie, ja. Dus, en ik denk dus dat de behoefte daardoor aan opties.
Leg het even uit, de perpetual future. Dat vind ik.
Een future loopt vaak af. Hè? Dus elke keer een AX future of een S&P future of een goud future of een Bitcoin future. En die heeft een time to maturity. Dus zeg bijvoorbeeld eind maart. En er zit natuurlijk een discount in vanwege de tijd waarop je settelt. Dus als je in januari is, dan heb je een klein discount is, maar je settelt pas in maart. En perpetual loopt altijd door, eeuwigdurend. Dus het is een financieel instrument waar je heel makkelijk leverage op kan nemen. Waar je niet na te hoeft te denken over discounts, dat soort zaken. Die bij futures natuurlijk wel vaak plaatsvinden. Dus je kan altijd short of long leverage nemen via een perpetual. En dat is een instrument wat gigantisch succesvol is. Volgens mij hebben we het over tientallen miljarden volume dagelijks in de cryptomarkten. En die bestaat niet in traditioneel finance. Terwijl daar natuurlijk wel opties de manieren zijn voor heel veel beleggers om veel leverage te krijgen op onderliggende assets.
En er wordt vanuit de traditionele financiële wereld ook wel gekeken naar die perps als zijnde, dit instrument, dat zou ook buiten crypto best heel nuttig zijn.
Dus een afkorting voor die perpetual futures.
Ja, precies.
En dus wij dachten, onzin derivaten klonk als een goed idee. Nou, 1, ik denk dat perpetuals gewoon veel succesvoller waren al succesvol, maar nog veel succesvoller zijn geworden over de tijd heen. En 2, opties is gewoon niet een product wat je denk ik nu al on-chain moet zetten. Voor de simpele reden dat ik denk dat nu heel veel opties gehandeld worden op de CME. Neem Deribit als voorbeeld. Nederlandse partij handelt volgens mij, ik was er van de week op kantoor, handelde 2 miljard in BTC-opties op 24 uur basis.
Ja.
Om even aan te geven wat een gigantische vraag er is. Ja. En dat zijn over het algemeen denk ik veel meer institutionele beleggers. Dus Goldman had van het weekend een artikel uit in Bloomberg over dat er heel veel klanten nu momenteel in opties willen handelen voor op deze onderliggende assetklas. Dus die vraag zit veel meer bij een institutionele
vraagkant. En miners die bijvoorbeeld.
Ja, precies. En dat zijn hele bespoke contracten. Dus dat is niet eens gestandardiseerd. Dus on-chain en optie bouwen is denk ik niet waar de eindklant, dat zijn namelijk de institutionals, nu al vragen hebben. Dus we hebben ondertussen ook een nieuwe exposure. Dat zijn 3 ex-Deutsche Bank mensen die zitten in Singapore. Die bieden dus inderdaad structured products en exotische derivaten aan institutionele huizen. Die gaan waanzinnig goed, zijn zeer succesvol. Terug naar Potion. Dus we zaten fout op die 2 aannames. Maar bij dat team was er nog een ander probleem. Is dat zij door de jaren heen langzaam steeds minder comfortabel werden met het lanceren van hun eigen protocol vanuit een securities wetgeving. Dus zij gingen constant goedkeuring ophalen bij de Bank of Spain. Zij, is het wel goed wat we hier aan het doen zijn? En dat heeft toen denk ik op een gegeven moment de situatie gezegd, wacht, ik vind het gewoon niet meer fijn om zelf als founder in Europa een token te lanceren wat mij eventueel exposed aan repercussies down the line vanuit een security wetgeving.
Het ging de securities wetgeving vraagstuk, dat ging niet om die derivatives, maar
nee, dat ging echt om
een eigen token.
Ja, nou, dat is dubbelledig. Dus dat is zeker ook het aanbieden van securities. Dus dat was een heel. Een NFT-platform is natuurlijk anders dan het aanbieden van een optie.
Maar een optie op een cryptovaluta is nog steeds geen financieel instrument.
Nou, daar kan je natuurlijk wel.
Dat dacht de Bank van Spanje anders.
Daar kan je natuurlijk wel een discussie over hebben. Dus,
is dat wel een onzekere factor?
Ik denk dat wel. Het werd gezien, je biedt financieel instrumenten aan. En toen hebben ze natuurlijk geprobeerd met die NFT's te lanceren. Via een decentraal governance model van hebben wij het niet gedaan. Ja. Maar heeft iemand anders het protocol gelanceerd. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Er was ook volgens mij een vote om ja te zeggen, maar niemand heeft uiteindelijk dat contract deployed. Dus dat is nooit gedeployed.
Oh ja.
En niemand is daar dus ook comfortabel genoeg bij geweest om dat te gaan doen. Dus uiteindelijk hebben zij. Hier is ook een voorbeeld waar wij waren de enige die de telefoon opnamen. En het was best wel een stressvolle periode. Voor hun natuurlijk als founders net 12 min opgehaald, wilden eigenlijk gewoon niet door. Toen hebben we gezegd, nou, dan is het denk ik het beste om het geld terug te geven. Dus volgens mij is daar een recovery rate van 85% voor op geweest. Dat wat heel netjes is, ook vanuit het perspectief dat ook hier weer, we hebben natuurlijk weinig zeggenschap. Dus je ziet ook veel founders die dan natuurlijk gewoon op het geld gaan zitten en misschien wat anders gaan doen of een tijd gaan anders gaan besteden. Dus zij hebben echt wel de mooie route gekozen om te zeggen, weet je wat, wij willen dit niet. We begrijpen best dat wij daarvoor geld hebben opgehaald, dus dan zullen we het kapitaal teruggeven aan investeerders.
Maar wel een mooi verhaal om ook te laten zien dat niet alles wat je doet automatisch een Celestia is. Maar er zitten ook dingen tussen.
Duidelijk. Zeker. Dat is deel van ons vak. Ik bedoel, ja. We hebben die risico's goed, zo goed mogelijk inschatten. En ik denk, volgens mij was er, toen wij deze assessment deden, nooit een discussie over het lanceren van een token, want alle investeerders op die cap table, Polychain, Patera, iedereen was aanwezig. Zijn natuurlijk allemaal token investeerders. Maar naarmate de tijd vorderde, werd dat een hot potato voor ze en waren ze daar niet meer comfortabel mee.
En want stel dat zij niet hadden teruggegeven, dan op een gegeven moment was het waardeloos geworden en dan was je het moeten afschrijven. Dan ging het naar nul.
Gaat de nul.
En stel nou voor een VC, hè, hoeveel procent van de investeringen die niet naar nul gaat, wanneer doe je het goed? Wat is een soort van benchmark voor de industrie?
Jeetje, ik denk niet echt dat daar een benchmark voor is. Maar je bedoelt wat er naar nul gaat of wat er niet naar nul gaat?
Ja, beide. Hè? Dus dat is het ene min het ander, zeg maar.
Ja, kijk, ik denk dat.
Is het 50-50 of zo? Of is het maar 20% die de eindstreep haalt?
Nee, veel meer. Ook omdat je natuurlijk de time to, laat ik zeggen, mainnet maturity, hoe je dat ook wel inschieten, is natuurlijk veel korter. Hè? Dus als je natuurlijk en het is veel makkelijker om tractie te bouwen. Hè? Crypto is global, miljoenen gebruikers. Hè? Dus als je natuurlijk een fintech oplossing bent die iets heel moois bouwt in Nederland, dat is top. Maar dat zijn 17 miljoen mensen. Weet je, waar je dat misschien eventueel aan kan verkopen. Dus je moet allemaal snel Europees denken. In crypto kan je natuurlijk zo snel producttractie pakken als je iets goeds bouwt. Waarin je natuurlijk misschien wel 50, 60 miljoen gebruikers krijgt in een hele korte tijd. Dat zijn misschien overdreven aantallen, maar die zullen zeker gaan ontstaan zometeen. Dus ja. Het is een veel meer markt waarin je natuurlijk, als je tractie pakt, het goed doet. Dan heb je natuurlijk de middenklasse, die jongens die misschien wel tractie pakken, maar niet waanzinnig, maar nog steeds heel goed zijn, een token lanceren. En dan geeft dat ook nog genoeg ruimte om eventueel een return te behalen voor onze investeerders. En er zijn er ook zeker een paar die nul, vooral in 2023 hebben we meerdere moeten afschrijven naar nul.
Maar roep eens is wat voor soort.
Ja, ik denk, ik zou zeggen tegen de 15-17% zoiets aan mijn hoofd.
Oké. Okay. Ja.
Dat naar nul gaat.
Ja, in een stevige bear market. Dus, fonds 1 zou dat wat lager. Dus ligt er misschien nog iets lager, denk ik.
Je hebt eigenlijk maar één echte winnaar nodig om dan. En dan doe je. Dan kom je
nou,
al.
Nou, nee, we hebben meerdere winnaars in de portfolio, gelukkig.
Nee, snap dus, ik, maar nodig. Doe even vanuit van hoe werkt zo'n fonds? Als je.
Nee, ik denk, ja, crypto is natuurlijk nog wel agressiever en cyclischer dan nogmaals.
Maar want je wilt natuurlijk wel Bitcoin outperformen. Je wilt wel beter.
Nou,
doen.
Dat wou ik nog vragen. Doe je dat?
Ik denk dat de meesten dat niet doen.
De meeste fondsen niet.
Nee, denk ik niet.
Maar jullie wel.
Wij outperformen Bitcoin, ja.
Oké, dus zo.
Of sinds 2017 en ook sinds 2021.
Ja.
Beter nog. Ja, zeker. Want toen hebben we het tweede fonds opgehaald. Jazeker. Makkie zelfs, zou ik zeggen.
Oké.
Zo langzaam wordt toch duidelijk.
Zoveel wil je dan toch nog wel kwijt.
Waar waren we?
Bij rendementen, bij het afscheid nemen van projecten die het niet, die het niet redden.
Dus 2023 is denk ik echt een gruwelijke beermarkt geweest voor heel veel early stage startups. En dan komen ze natuurlijk ook weer op een gegeven moment bij ons. Ja, willen jullie niet toch nog wat extra kapitaal deployen? En dan, ja, dan ergens wil je dat natuurlijk wel, want het is natuurlijk ook een mensenbusiness. Maar als je natuurlijk voelt, oké, we hebben een assessment gemaakt in eerste instantie. Je hebt met het kapitaal niet tot een bepaald punt gekomen waar je misschien dat attractie had kunnen bouwen. Of je hebt ook geen additioneel kapitaal.
Daarnet had je het over founders die eigenlijk niet meer door wilden. Maar het komt dus ook omgekeerd voor dat ze wel door willen, maar dat jullie niet meer door willen.
Dus
dat moeilijk?
Natuurlijk is dat moeilijk. Dat is niet leuk, want je voelt dan op een gegeven moment ook, dan zijn ze natuurlijk eerst al bij 50 andere partijen geweest. Dan zijn ze al een paar maanden bezig. Dus dat is natuurlijk een best wel een slopend proces. Krijg je veel nee op de request. Dan komen ze natuurlijk vaak ook nog bij ons een keer langs. Jongens, willen jullie niet wat extra doen? En dat is natuurlijk dan ook vaak een nee.
Ja.
Daar zijn natuurlijk allemaal verschillende redenen voor te bedenken. Dat is niet één reden.
Oké. Okay. Kun je nog iets onthullen over iets waar je nu mee bezig bent? Waar je nu bezig bent geld in te steken? Een mooi voorbeeld.
We zijn volgens mij nu 4-5 deals aan het afronden. Die ik net noemde, Orbit Markets, is een hele leuke. Dat zijn dat exotische derivatenhuis in Singapore. Die gaan
doe je ook iets op Bitcoin? Iets met in het Bitcoin-ecosysteem.
Ja, Sovereign Labs is een van onze investeringen op Bitcoin. Overigens is dat echt een super hot domein aan het worden de afgelopen maanden.
Zeker.
Is niet normaal. Dus we zagen toevallig gisteren in pitch deck. Dat was ook weer 20 miljoen op een 200 miljoen waardering. We zijn wel hele goede founders trouwens. Maar Sovereign Labs is eigenlijk onze grootste play daar. Sovereign Labs is Jam. Die heeft bij Consensus gewerkt 5 jaar. Dit is een van die founders die we heel vroeg zagen. Die meteen zegt, oké, hier is een check. We willen met je werken. En daarna heeft volgens mij Hunt Ventures dit een seed ronde gedaan op 120 miljoen waardering. Die hebben we ook nog meegedaan. En zij bouwen eigenlijk SDK's voor sovereign roll-ups op Bitcoin, Solana, Celestia. Dus je kan eigenlijk zelf je base layer kiezen. Dus het wordt eigenlijk een soort bespoke product waarin je natuurlijk allemaal vinkjes kan geven. Oké, wat wil ik nou precies gaan doen? Maar Bitcoin is denk ik hun main market. En zij werken ook heel close samen met het Celestia team om data availability naar Bitcoin te gaan streamen. Want dat is natuurlijk waar de pijnpunt van Bitcoin gaat komen, is dat het natuurlijk helemaal niet genoeg data beschikbaarheid is om eventueel die roll-ups te gaan faciliteren. Superleuk ook trouwens, denk ik dat er veel Bitcoin adepten zijn, vooral natuurlijk door de tijd heen, om te zien dat Lightning is denk ik niet echt succes geworden. Ik denk dat we dat wel eerlijk kunnen zeggen. Anderen zullen misschien anders zeggen. Maar dat er nu layer 2's komen waar ik applicaties op kan gaan bouwen, die Bitcoin security gebruiken. Dus we zijn over een triljard volgens mij vandaag, 1000 miljard. Dus dat is super exciting. Ik denk ook heel goed voor Bitcoin als je natuurlijk verder in de toekomst kijkt als het gaat over het budget wat ze zometeen beschikbaar hebben om aan miners te gaan betalen. Dat blijft natuurlijk een beetje boven de markt hangen daar.
Maar zie je daarmee Bitcoin onderdeel worden van die modular blockchain?
Ja, 100%.
Maar dat is nieuw.
Er worden EVM's op Bitcoin deployed. 100%. Kijk, en hier vind ik wat ik wel tricky vindt hier, er zijn natuurlijk wel verschillende trade-offs. Je hebt natuurlijk dat Stacks-ecosysteem. Dat is gewoon een multisig wallet. Dat vind ik dan, dat is begrijpelijk dat ze dat in eerste instantie aanboden. Ze waren de eerste die dat ging doen. Maar dit moet ook wel naar een trustless setup toe. Dat je gewoon in staat bent, oké, ik wil mijn bitcoins overmaken. En er is gewoon geen enkele manier dat iemand daar aan moet komen dat er een multisig ontstaat. Het moet compleet trustless zijn. Daar heb je denk ik over het algemeen deze fase van Bitcoin wel zero knowledge voor nodig. En dat is dus ook wat Sovereign Labs bouwt. Twee gigantisch talentvolle founders. Daar zijn we super enthousiast over. Preston is de tweede founder daar. Dit is echt een leuke voor wat er op Bitcoin gebouwd gaat worden de komende jaren.
Mooi. Als je mag kiezen, hè, wil je dan je werk doen in een bearmarkt, bullmarkt of misschien iets ertussenin?
Heb ik al een hintje van weggeven? Nee.
Dat is het mooiste.
Eigenlijk vind ik deze passie, ik noem niet eens werk, vind ik gewoon superleuk. Ik denk dat we als Maven Lab super mooi voorstaan. Maar als ik mag kiezen om deployen, dan heb ik toch liever een bear market, want dat is iets beter voor de returns. Maar een bull market brengt ook weer nieuwe dingen met zich mee. En wat je natuurlijk nu ziet, en dat is natuurlijk de reflexiviteit van crypto, is ook hoe snel dat gebruik ontstaat op al die verschillende base layers. En we noemen de meme coins van Solana zojuist, maar er zijn gewoon miljoenen wallets geopend in een weekendtijd. Het is gewoon ongelooflijk om te zien wat voor tractie er ontstaat. Dus ja, bull market hebben ook wel hele leuke dingen.
Is ook wel leuk. Maar ja, weet je, één troost, over 2 jaar is het gewoon weer bear market.
Ja, precies. We hebben een 5 jaar investeringsperiode, dus daar gaan we zeker over nadenken.
Ja, jij nog vragen aan Balder?
Nee, ik vond het weer een leuke bijpraatsessie.
Zeker weten. Dus trouwens hadden we nog iets moeten vragen, Balder. Is er nog iets wat je kwijt wilt? Dat moet ook nog eventjes gepolst worden.
Nee, ik denk dat het... overal denk ik dat we... Ja, dat zullen jullie ook wel zien. We zijn denk ik een supermooie fase van de industrie. Ik denk dat het nog nooit zo internationaal mooi erop gestaan heeft. Ik denk dat... We voelen het overal schuiven. Hè, van in private wealth management naar banken. Iedereen denkt, de ETF is... Je kan er gewoon niet meer omheen. De
beursgang van Bitcoin.
De klanten staan natuurlijk te bellen. Wacht even, je belde me niet op 30k. Je belt me ook niet op 70k. Wanneer ga je maar ooit die ETF aanbieden? Is dat bij 100 of zo? Dat soort gesprekken beginnen nu plaatsvinden. Dus het is gewoon compleet geïnstitutionaliseerd. En dat is super mooi om te zien. Dus Dus ik denk dat er heel veel spannende tijden voor crypto aankomen.
Oké, okay. Goed. Balder Bomans van Maven 11, dankjewel.
Dankjewel.
Bert Slachter, mijn co-host van Bitcoin Alpha, dankjewel. En vergeet de CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCastNL. Doe reviews op Spotify. Zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de CryptoCast betreft, heel graag tot de volgende week. Iedereen bedankt. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep.
De Nova Groep?
Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.